Wees maar niet bang.
We gaan je niet de les lezen.
We gaan je ook niet vertellen hoe je homo wordt.
En we gaan je vooral niet vertellen wat je van ons moet vinden.
Maar we gaan het wel hebben over hoe het voor ons is om gewoon homo te zijn.
En in dit tweede seizoen praten we ook met anderen. Om te horen hoe het voor hen is om gewoon jezelf te kunnen zijn.
Ik ben Danny.
En ik ben Barry.
En dit is Gewoon Homo, de podcast.
Dit is alweer de laatste aflevering van ons tweede seizoen. En aangezien het op 16 juli International Drag Day is, hebben wij als afsluiter een gesprek met een fantastische drag queen.
Door een programma als RuPaul's Drag Race zijn drag queens nu populairder dan ooit. Maar er is ooit een tijd geweest waarin dat niet zo was. Daarom hebben wij in de laatste aflevering een gesprek met iemand die het allemaal heeft meegemaakt. Welkom, Edson.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, wij kennen jou eigenlijk voornamelijk uit de stad. Ja. Uit Amsterdam.
Uit de Queen's Head.
Uit de Queen's Head, waar je ook bingo's presenteert van optredens. Mensen kennen je misschien ook van het tv-programma Drag SOS, ja, RTL 5.
Om te beginnen, waar staat drag eigenlijk voor?
Oorspronkelijk komt het uit de tijd van Shakespeare, dat de rollen van vrouwen door mannen gespeeld werden. Daar komt het eigenlijk vandaan. Ja. En nu is het eigenlijk zo'n ruim begrip dat je kunt alles valt er eigenlijk onder. Drag is een soort artistieke vorm, denk ik. Een nieuwe soort artvorm voor mij dan. En ik denk voor de mensen die nu aan drag doen ook. Want het zijn vrouwen, mannen, non-binary meiden. Dus ja. Iedereen doet eigenlijk een soort van drag.
Het is eigenlijk een meer expressie van van
en wat is dan het verschil tussen... Want vroeger had je dan bijvoorbeeld de grote travestie show.
Heb ik ook nog aan meegedaan.
Oh my god,
ja, ik al zo lang mee, ja.
Maar want het heette niet de grote drag show. Wat is dan het verschil tussen travestie show? Wat is dan het verschil tussen travestie en...
Het probleem is dat mensen overal, daar gaan we weer. Mensen alles in een hokje willen douwen. Travestie en drag is eigenlijk precies hetzelfde. Het is gewoon een vrije vertaling van. Vroeger heette hij dan travestiet en andere mensen noemen het een drag queen. Sommigen noemen het een gender illusionist. Geef het beestje maar een naam. Ja, ja. Het is eigenlijk een soort een hokje waar we weer over hebben. Dan mensen maar in een hokje. Het is een travestiet.
En welk hokje zit jij? Hoe noem jij jezelf?
Ik ben gewoon een drag queen. Ik ben een travestiet. Ik ben gewoon... Kijk, mijn drag is eigenlijk mijn artform. Dus ik doe dat omdat ik het fijn vind. En ik kan me er zelf heel goed in vinden. En ik kan me heel goed uitdrukken erin. Maar ja, ik ben van alles wat. Want ik ben geen clubkid. Weet je, dat doe ik ook wel eens. Ik ben geen drama queen. Ik ben geen... ja, je bent van alles wat. Ik denk, als je echt relevant wil zijn, moet je van alles wat zijn. Dus dan moet je niet alleen dit zijn of alleen dat zijn. Ja. Je bent gewoon een travestiet. Ik ben gewoon een performer. Dat ben ik.
Je bent een performer. Ja.
That's it.
En hebben we je naam al gezegd als de performer?
Mag ik nog wat je zeggen, nog hoor. Keer.
Hier is Miss Tabitha.
Oh, it's official.
Wanneer ben je eigenlijk begonnen met drag?
Oh, many, many, many moons ago. Dat is eigenlijk in de IT geweest. Dat was natuurlijk de Hollywood Party. En daar gingen we naartoe. En ik had een naam nodig. En toen gingen we naar Amsterdam om spul te kopen. En toen reed ik langs de Amstel. En dan zag ik een gebouw op de hoek. En dat heet de Tabitha. Dus ik dacht van... Ik zag die naam, past bij me, beetje tropisch. En later kwam ik achter dat het een verzorgingshuis was. Dus een soort Major Bos had van de jaren 90. Dus
en,
dat.
Maar en waarom, wat trok je aan in het geheel?
In het geheel? Nou, ik heb voorheen aan toneel gedaan. En daarna ben ik gaan dansen, stijldansen en jazz. Ballet en beatballet. Dus ik was altijd een beetje van de expressie. En dit was eigenlijk de next level eigenlijk. Je leerde het kennen, dat RuPaul's Drag Race. En ik kwam eigenlijk heel... het is eigenlijk een soort... Ik leerde Nicki Nicole kennen, die mijn dragmoeder is. The one and only. Yeah. Oh. En die had toen een fotoshoot voor Benny de Lille in de Bijenkorf. En die zegt van, I'm gonna put you into drag. En die heeft me toen mijn make-up gedaan, de styling gedaan. En toen zag ik die foto's. Toen dacht ik van, you got me.
Dit is het.
Dit is het. Dit was het voor mij. Het is een verlengstuk. Want ik kan me op die manier kan ik me uiten. Als ik bijvoorbeeld een nummer hoor en denk, oh, daar krijg ik een bepaald gevoel bij. En dan wil ik dat doen en dan wil ik dat ook gelijk overdragen aan mensen. En in drag kun je veel meer... Je krijgt veel meer expressie van mensen. Want je ziet natuurlijk over de top uit. En je kan zoveel je gevoel erin leggen, dat het ook bij mensen ook gelijk binnenkomt. Ik denk dat is ook de kracht van drag. Dat je of het nou een politiek statement is of een gevoel, je kan het gewoon veel makkelijker en veel krachtiger overdragen.
Ja, je zegt net, dat is je dragmoeder.
Ja.
Ja, ik ken de term, maar wat is dat binnen de draggemeenschap?
Het is een soort eigenlijk, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Een dragmoeder is iemand die je onder haar wing neemt en die je eigenlijk leert het de tricks of the trades. Ze leert je wat je moet doen, wat je niet moet doen. En als er problemen zijn of als je ergens over wil praten, zij beschermt je, zij voedt je op als het ware natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een soort van dragmoeder. Je beschermt je.
En op wat voor manier heb je iets aan haar gehad?
Nicky Nicole heeft mij geleerd hoe ik mijn make-up moet doen, hoe ik pruiken moet doen, hoe ik presentaties moet doen, hoe ik alles moet doen eigenlijk.
Echt een mentor.
Het is een soort van mentor inderdaad.
Mentrix.
Dus, en dat geeft ze mee. Je ziet iets in iemand en dat prikkelt jou, of je ziet iets van jezelf terug en dat neem je dan mee. En dan je voelt als waar je kind op. Dit is my tribe. Je weet je, wij als gay zijnde, je collect mensen om je heen waarvan jij je eigen veilig bij voelt. En als jij iemand leert kennen of waar je denkt van, hé, daar herken ik iets van mezelf in, dan neem je die onder je vleugel en die bescherm je van, of die zeg je van, weet je wat, je hebt een moeilijke tijd thuis gehad, ik vertel jou precies hoe of wat. Of als je een luisterend oor nodig hebt, kun je bij mij op de bank slapen. Je wordt uit huis gezet. Dat is een soort van een drag moeder. Het is eigenlijk een soort inderdaad van je tribe.
En heb je dat zelf ook al meegemaakt? Dat jij nu de
drag? Ja. Miss Envy Peru.
Oh, ja.
Dat is mijn drag dochter natuurlijk.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel iets waar ik heel erg trots op ben. Maar zij heeft het uitgevonden.
Ja, want voor de mensen die Miss Envy Peru niet kennen.
Zij heeft vorig jaar RuPaul's Drag Race Nederland gewonnen.
Gewonnen, ja. Inderdaad. Dus dat is wel heel erg leuk dat je iemand eigenlijk... Ik kende de passie in haar die ik zelf ook had en heb. En zij heeft het echt verbeterd en she took it to another level. Dat is eigenlijk een soort van dragmoeder. Die, je ziet iets in iemand, je stimuleert iemand zodat iemand kan groeien. En dat iemand eigenlijk...
Ja, het moet niet een kopie van jezelf zijn.
Nee, absoluut niet.
Maar je geeft mee wat je mee wil geven.
En je hoopt dat iemand leert van jouw fouten en niet dezelfde fouten begaat, maar dat net even een ander level doet. Of als er problemen zijn thuis, dat je zorgt dat zij altijd wel een plek heeft waar je kan praten. Of als er gewoon problemen zijn met je relatie of op je werk. Weet je, je bent vaak wat ouder, je hebt wat meer levenservaring, zodat je ook mensen advies kan geven.
Ja.
Mag ik vragen hoe oud je bent?
Ja, dat mag je.
Hoe oud ben je?
Daar ga ik geen antwoord op. Ik ben net 46 geworden.
Oké, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Ja. En heb je een relatie?
Correlatie.
Een correlatie.
Single white female.
Oké. En heb je wel relaties gehad?
Ja, maar van die problematische relaties. Ik ben natuurlijk een soort vrouw die op een bepaald soort man valt.
Ja.
En dat zijn vaak de biseksuele, motoriek gestoorde mannen. Dus I've got several stories to tell.
Ja. En hoe was dat in combinatie met je drag persona? Was dat altijd oké voor iedereen? Of ben je daar ook wel eens tegen aangelopen?
Ik denk dat het heel veel met je eigen energie te maken hebt. En de manier hoe je eigen presenteert naar mensen toe. En dat geldt in alles in het leven. Ik ben heel erg direct. Ik ben natuurlijk niet echt een van de slangste dames. Dus ik ben heel erg aanwezig. Ik ben heel direct. Dus als er een probleem zich zou voordoen, ik ben gebekt genoeg om iemand verbaal naar zijn moer te sturen, om het zo maar te zeggen. Er hoeft geen fysiek geweld te pas te komen. Maar het is wel eens gebeurd, inderdaad. Het is een enkele keer gebeurd. En dan, dan ga ik het ook niet uit de weg. Ik ben wel zo'n persoon van, als het moet, dan moet het. En ik heb wel eens gevochten op het Leidseplein op een hak, inderdaad. Dat is chic, ja.
En waar kwam dat dan door?
We kwamen uit een afterparty, de La heette dat.
De La,
de Kerkstraat. En we liepen naar het Leidseplein, want we wilden een taxi hebben. En er stonden een aantal jongens. En we waren natuurlijk als travestiet vergeten. Hey, travestiet. Ik zei, ja, je moeder meid. En ik loop gewoon door. En één keer zo, blikje cola naar mijn hoofd. Dus ja. Ik was natuurlijk aangeschoten, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus ik zei er wat van. En hij kwam naar me toe. En een vriend liep met zijn fiets. En hij begon me uit te schelden en begon te dreigen. En ik dacht van, maar dat laat me niet gebeuren. Ik heb die fiets gepakt en die heb ik gewoon naar hem toe gegooid. Oh. Zo, bam! Toen heb ik hem een schop gegeven. Toen lag hij op de grond. En toen ben ik heel hard gaan rennen. En zei de taxi, wat heb je gedaan? Ik zei, niks. Kom in die taxi. Dat was echt, ik was, ja. Ja, ik heb altijd geleerd, kom voor jezelf op. En dat moet je altijd, maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ben absoluut geen persoon die van geweld houdt. Maar ik denk, als mijn eigen leven in gevaar komt of er gebeurt iets, dan I'm gonna go for it.
Ja.
En heb je dat gevoel wel, heb je dat in het al wel vaker gehad? Dat je...
Nee, gelukkig niet. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben blij dat ik dat soort situaties niet heb meegemaakt. Omdat ik mijn eigen bedreigd heb gevoeld. Is me gelukkig bespaard gebleven.
En in je omgeving?
Nee, mijn omgeving is heel erg... die accepteert wie ik ben. Ik kom officieel uit Utrecht. Gewoon lekker in een volksbuurt geboren en getogen. En omdat ik sowieso al altijd mezelf ben gebleven en heel erg open en eerlijk. Ik denk dat mensen mij ja, die hebben me gewoon, ja, ze weten wie ik ben. Mm-hmm. En die hebben me altijd, ja, geaccepteerd om wie ik ben.
En dat geldt ook voor je familie dus?
Gedeelte van mijn familie, inderdaad. Mijn moeder was wel very accepting en mijn zusje ook, maar mijn vader niet. En mijn vader moest dan ook scheiden. En dat was een van de redenen, omdat mijn vader daar niet mee om kon gaan.
Met het drag zijn of met...
Nee, die weet dat nog niet. Die wist het niet. Die kon niet omgaan met mijn homoseksualiteit. Okay. Dus dat komt er ook nog een keer bovenop. Ja. Dus nee, en ja, mijn moeder is in ieder geval, om zo te zeggen, voor de keus gesteld. Of je kiest voor mij of je kiest voor je kind. En heeft mijn moeder gezegd, nou weet je wat... Ik kies voor mijn kind, want mijn kind heb ik 9 maanden onder mijn hart gedragen. En jij bent aankomen waaien, zo, you gotta go. Ja, ja. Dus dat is ook wel iets wat je meeneemt in je jeugd. Als je 16 bent, dat je daar heel erg schuldig over voelt. Maar mijn moeder heeft dat schuldgevoel echt weggenomen. Om te zeggen dat puur om liefde en acceptatie ging. En dat dat niks met mijn vader te maken heeft. Dus ben ik wel heel erg trots op dat mijn moeder die keuze heeft durven maken. Ja. En ook heeft gedaan. Want het is natuurlijk wel iets heftigs.
Zeker.
En was de toen je de... Ja, erachter kwam of dat je vrouwenkleren ging dragen, zeg maar. Was het al toen of is dat echt...
Dat was daarna. Dat is een paar jaar daarna gebeurd. En voor mijn moeder was het in het begin wel moeilijk. Want je accepteert eerst natuurlijk dat je zo'n homoseksueel is. En daarna kom ik ook nog een keer met de melding van... Oh ja, mam, ik doe ook nog een travestie. Ja. Dat is natuurlijk best wel heftig. Maar de manier hoe ik opgevoed ben... door altijd open en eerlijk te zijn... en mijn moeder mee te nemen in mijn ervaring... en mijn moeder ook... te vertellen wat het met mij doet en wat het voor mij doet en wat het voor mij betekent, is mijn moeder daar. Nou ja, mijn moeder is gewoon mijn grootste fan nu, dus daar
kwam
ben ik heel
zo snel
mee.
Kijken ook.
Ja, in het begin niet, de eerste periode niet, omdat het natuurlijk altijd, ja, het is natuurlijk even wennen. En mijn moeder vroeg dan wel, oh, heb je foto's gemaakt? Toen maakten we nog foto's, misschien dat ontwikkelen. En dus die wilde ze dan wel zien en dan kreeg ik soms tips naar, misschien moet je dit doen en later. Ik groeide natuurlijk in mijn drag. En mijn moeder is nu echt, stuurt mij allemaal berichtjes. Ook heb je die niet gezien en ze lijkt me foto's. En ze is super, super trots.
En je vader heeft het nooit gezien, nog steeds niet?
Nog steeds niet, maar daar gaat verandering in komen.
Oh, cliffhanger.
Ja. Hoezo gaat daar verandering in
daar
komen?
Daar mag ik helaas nog niks over
zeggen. Oh, een grotere cliffhanger.
Oké. Okay.
Jij zegt net dat de pijn die je had, zeg maar, omdat je vader... dat is volgens mij ook wel iets wat drag queens onder elkaar verbindt. Er is een bepaald soort... pijn, algemene pijn, die wordt gedeeld volgens mij.
Ik denk dat het niet alleen voor drag queens is. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Als er iemand is waar je je ouders, je familie... Je wil altijd je ouders trots maken. En dat gevoel van bevestiging wil je altijd. En het te zien dat iemand waar je heel veel van houdt het niet begrijpt... is heel moeilijk, maar dan het heeft me door de tijd heeft me dat ook geleerd om dat los te laten. Want het is niet aan mij om mijn vader te veranderen. Het is alleen aan mij om mijn vader mee te nemen in mijn belevenis. En als mijn vader dat niet begrijpt of dat niet wil begrijpen, moet je dat ook los kunnen laten. Dat geeft je ook rust. Dat duurt heel lang en dat duurt heel veel tranen. Maar dat moet je ook respecteren, denk ik. Want niet
heb je dat kunnen loslaten?
Ik heb dat inderdaad kunnen loslaten, inderdaad. Op een gegeven moment wil je niet meer... iemand in je leven toestaan die je pijn doet of die je niet begrijpt. En je moet dat ook niet toestaan. Je moet ook dingen loslaten, inderdaad. Als iemand dat niet begrijpt of niet wil begrijpen... zoek dan de mensen om je heen die je wel ondersteunen en die je wel begrijpen. En dan zul je zien, you're gonna flourish... en dan word je de persoon die je eigenlijk wilt zijn. En dat is ook hetgeen wat ik bedoel met find your tribe. Je zoekt, verzamelt de mensen om je heen die dezelfde pijn hebben meegemaakt of een soort vergelijkbare situatie en die je wel begrijpen. En
want
die
dat
wel...
hoor je wel ook inderdaad veel binnen de... Ze hebben het altijd over de drag family en de...
The house of, toch?
The house of.
Ja, is dat ook iets wat speelt in Nederland? Want ik ken dat uit Amerika, maar...
Ik denk dat het niet alleen de house of, maar dat is ook dat hoeft niet een huis te zijn. Ik denk dat geldt ook voor iedereen. Zodra je denkt van, oh ja, als je coming out hebt, dan denk je, oh ja, dit is het. Maar dan begint het pas.
Ja.
Want het probleem is binnen onze community... wij zijn de meest body-shaming in hokjes duwende community die er maar is. Dus dan denk je, ik kom out, ik ben gay. Maar dan ben je of een twink, of je bent een bear, of je bent een travestiet. Weet je, in plaats van, je bent gewoon gay en laten we elkaar supporten. Nee, dan word je in een hokje geduwd. Ja. Want de eerste beste keer dat jij in een kroeg komt, kijkt iedereen je aan. Oh, nieuw vlees, die gaat daar aan toe. Ga je naar dezelfde sportschool. Weet je, ik vind het heel erg jammer, maar het is wel heel erg bepalend. Want dat is denk ik zo moeilijk. Ik ben uitgekomen in de jaren 90. Toen was Amsterdam op zijn top. Wij waren het eerste land dat voor het homohuwelijk, waar het mogelijk was. Ik kwam in de reguliere dwarsstraat. Ik werd omarmd door liefde. Ik werd omarmd door het gay zijn. Je kon zijn wie je wilde zijn. Er werd geen label aangehangen. En dat was heel fijn.
Maar bedoel je dan dat het moeilijker is om daarvoor uit te komen en dan binnen de homogemeenschap geaccepteerd te worden.
Want dat is ook weer zo. Want iedereen duwt elkaar in hokjes en er zijn allemaal hokjes.
Ja, je moet bijna een hokje kiezen.
Ja, terwijl het helemaal... wees gelukkig. Wees wie je wil zijn. En als je jezelf een naam wil geven of... Dan moet je dat doen.
Het kan.
Er is ruimte voor iedereen.
Maar je hoeft je niet verplicht te voelen om dat hokje in te gaan.
Heb jij zelf vanuit jou, om het even zo te zeggen, jouw hokje...
geen hokje. Ja.
Maar heb jij meegemaakt dat er dus ook vanuit de homogemeenschap daar negatief...
Ja, natuurlijk. Ja? Het is natuurlijk altijd moeilijk om bijvoorbeeld een vriendje te vinden. Of ze, oh ja, ik vind je wel leuk, maar je bent een travestiet. En ze willen liever iemand die naar dezelfde sportschool gaat of die hetzelfde doet. Dus dat is eigenlijk... Is het precies zelf, maar ja, ik heb daar geen probleem mee. Ik heb het gewoon losgelaten. Ik denk van, als jij zo narrow-minded bent, dat je het niet meer kan zien als dit, en je neemt niet de tijd om mij te leren kennen, dan you're not worthy to be my boyfriend.
Ja.
Dus, maar het heeft even geduurd, hoor.
Ja.
En als je het hebt over de jaren 90, hè?
Ja.
Wat ik ook een heerlijke tijd vind, overigens. Maar niet dat ik er heel veel van heb meegemaakt met uitgaan, maar...
Heb je wat gemist?
Ik denk dat ik wel veel heb gemist. Want als ik kijk naar toen wij uitgingen... Ik denk dat wij voor het eerst uitgingen begin jaren 2000, zoiets. 2003, zoiets, denk ik, voor het eerst. Als je dat al vergelijkt met hoe het er nu is... Hoeveel kroegen er wel niet weg zijn, discotheken.
Afschuwelijk.
Als je dat vergelijkt met de jaren 90... dan is het natuurlijk helemaal walgelijk.
Ja, dat is echt, het is echt heel... ik met pijn in mijn hart... is het soms, kijk ik daarop terug, maar ook met heel veel trots en heel veel vreugde. Want ik heb Amsterdam mogen meemaken, zoals ik al zei, van in zijn hoogtijdagen. Je kwam de reguliere dwarsstraat binnen, je ging naar de Havana, je ging naar de Exit, je ging naar de April, je ging naar de T-Dance, je ging naar de Roxy. Ik heb dat allemaal mee mogen maken. Dus
zijn er ook dingen positief veranderd?
Nee, als je mij vraagt niet.
Nee?
Daar ben ik heel eerlijk over. Ik bedoel, als je ziet wat er nu nog open is en wat er allemaal mogelijk is. En iedereen is met elkaar aan het concurreren in plaats van samenwerken.
En is het ook, dus het is ook niet voor de drag queens positief veranderd als in dat, want je hebt nu dan, we hadden het net even over RuPaul's Drag Race. Voor mensen die dat niet kennen, dat is een soort Holland's Next Topmodel, maar dan voor
Olympische
drag queens.
Spelen voor drag?
Nou, maar echt, ja, en het is, ik moet zeggen, ik ben nog redelijk nieuw erin. Ik ben het afgelopen jaar en ik ben helemaal verliefd.
Dankjewel.
Dus ik zit echt, ik het verslind het echt.
Maar het is ook zo, het laat eigenlijk zien dat we allemaal mensen zijn. Mensen met dezelfde gevoelens en het maakt niet uit wat je doet of hoe je eruit ziet. Of ik nou een pruik op doe of niet, ik maak hetzelfde als jij doormaakt. En daar gaat het om, dat je ziet van, we zijn allemaal hetzelfde.
Ja, en heb je dan, want je komt en je bent denk ik heel sterk, je komt heel sterk over. Ja. Is er een verschil tussen jou als Edson en jij als Tabitha?
Ja, een heel groot verschil, zoals je kan zien. Tabitha heeft fantastische borsten, nou ja, de benen zijn hetzelfde, goede taille, lekker make-upje op. Maar als Edson, ik ben eigenlijk een... Hoe moet ik het goed verwoorden? Ik ben eigenlijk een introvert, extrovert als Edson. Dus ik ben heel teruggetrokken. Ik ben niet zo... Ik ben wel aanwezig. Ik ben wel snappy en recht door zee. Maar Tabitha is gewoon 2.0.
Die gaat.
Geen genade, geen glijmiddel. Gewoon lekker los. Tabitha is het verlengstuk van mij. Tabitha is gewoon... Als ik een vrouw zou zijn, zou ik er zo uitzien. En zou ik zo zijn. Tabitha is geen masker. Ik ben Tabitha en Tabitha is Edson. Alleen Tabitha is wel Edson 2.0.
Ja, dus Tabitha doet wel dingen die Edson niet zou durven.
Ja, of waar Edson niet meer wegkomt.
Ja, kom je met meer weg als je...
Veel meer weg. Ja, natuurlijk. Want als je zo verkleed bent, je maakt echt een indruk op mensen. Omdat mensen zeggen van, wauw, weet je, je bent toch een man in een vrouwenkleding. En ik neem mezelf ook niet te serieus. En dat is denk ik ook van die dingen waarom ik nog steeds aanwezig ben. Nog steeds echt bepalend ben in de drag scene. Ik ben mezelf. En ik geef mensen ook een podium, want ik vind het heel belangrijk om jongere mensen te stimuleren. En door jezelf te laten zien. En het is altijd leuk als je dingen ziet in andere mensen die je zelf ook hebt gedaan. En je denkt, ja, maar ja. En dat geeft me ook weer de stimulans om mezelf natuurlijk te blijven ontwikkelen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dit is de vorm van drag. Het is zo veranderd. Als je ziet wat er nu allemaal voor mogelijk is. En hoe die meiden echt als paddenstoelen uit de grond komen. Geeft mij alleen maar meer energie om nog meer kracht te geven.
Want dat is ook met wat je met RuPaul natuurlijk ziet. Hè? Er is ook een beweging doorheen gegaan. Ja. Zeker het laatste seizoen in Amerika nu en in Engeland. Noemen ze ook niet meer. Zegt ze ook niet meer. Zeg ze normaal,
Drag queen. Ja, het is heel erg.
En racers, het wordt nu breder getrokken.
Het wordt niet aan breder getrokken, omdat het mij er zoveel moeilijk over doen. Je mag geen fish meer zeggen, want het is voor vrouw benadeeld. Je mag, weet je, je mag eigenlijk niks meer zeggen. Het lijkt dat het breder getrokken wordt, maar het wordt juist veel kleiner getrokken. Omdat je niks meer mag zeggen, omdat je, there's always somebody who is offended. Denk je, weet je, van neem het niet zo persoonlijk. Het is gewoon, we doen gewoon ons best en we zijn gewoon entertainers en meer is het ook niet.
Maar vind je dan dat het dan te serieus wordt genomen?
De fans nemen het te serieus. Want wat wij doen, is natuurlijk onze passie. Wij laten onze passie zien. Maar als je ziet hoeveel hate mails sommige meiden krijgen, dan denk ik dat de meiden, de fans het nog serieus nemen als wij doen. Want wij laten gewoon wij proberen mensen mee te nemen in die fantasie en ons te laten zien. En een platform te creëren voor iedereen eigenlijk. En soms hoor je de meest vreselijke dingen natuurlijk. Hè?
Maar denk je dan dat door niet breder te trekken, dat dan dat niet zou gebeuren? Dus dat bijvoorbeeld nu in Amerika zit God Mick en hij is een trans man die als drag is. Was hij dan ook al eerder welkom?
Ik denk het wel. Maar ik denk dat er heel veel mensen nog niet klaar voor zijn of klaar voor waren. Waarom is iemand niet welkom, denk ik altijd? Als jij net zoveel passie hebt voor hetgeen wat ik doe als jij, dan is iedereen welkom. En in Amerika moeten ze natuurlijk wel heel erg voorzichtig daarmee zijn, want het is natuurlijk nog moeilijker daar. En de drag community is natuurlijk heel erg beschermend van de craft die ze doen. Maar de tijden zijn veranderd. De mensen zijn veranderd. Dus iedereen, het moet niet inclusief zijn. Het moet eigenlijk voor iedereen zijn. Ja. Want mijn drag is niet bepalend voor een ander zijn drag. Het gaat om, als jij net zoveel passie hebt om jezelf te verkleden en te performen, ben je net zo drag als wat ik het ben, zeg ik altijd.
Ik heb ook wel eens het idee dat we nu eigenlijk een beetje in een periode zitten waarin we misschien zo erg op onze tenen moeten lopen.
Ja.
En als we daar eenmaal weer voorbij zijn, dat dan alles weer
dan
mogelijk is.
Dan gaat alles weer oké. Laten we alsjeblieft, laat iedereen lekker normaal doen.
Ja.
En respecteer elkaar en laat elkaar vrij. En dan weet ik zeker dat, dan kun je er ook veel meer plezier aan beleven. Dat geldt niet alleen voor ons om het te doen, maar ook voor de mensen die het bekijken zonder het, neem het niet persoonlijk op. Ik ben een man met een pruik op. Wat maak je eigen druk om, zeg ik altijd. Ja, dat is mijn intake.
Maar heb je wel gezien dat dus een programma als RuPaul's Drag Race, en nu dat dan ook in Nederland is, pas vorig jaar, maar dat ervoor heeft gezorgd dat het dus wel breder getrokken is qua publiek.
Ja,
waardoor jouw werk ook veranderd is.
Mijn werk is nog niet veranderd. Corona, thank you. Mijn werk is niet veranderd. Ik denk dat het meer dat mensen nu inzien dat wij ook maar gewoon mensen zijn met gevoelens en dat we hetzelfde meemaken als andere mensen. En dat is denk ik het platform wat we hebben gekregen en waar we dankbaar voor moeten zijn. En we ook voor moeten vechten dat mensen gewoon inzien dat wat wij doen is gewoon een artform. Zoals ik al zei, I'm a performer.
Maar dat merk je niet in bijvoorbeeld dat je nu op andere plekken staat dan vroeger? Want ik kan me voorstellen dat het eerst vooral in barren was.
Ik deed voorheen al heel veel straight events. Okay. En ik heb ook voor Ex-Pornstar jarenlang gewerkt als doorbitch. Ik heb voor de Jimmy Who bij de deur gestaan, bij Escape. Dus ik denk dat het aan je zelf ligt.
Ja.
Ik denk dat mensen nu meer aan gewend zijn. Dat als een bedrijfscorporate event hebben, dus we huren een travestiet in.
Ja.
Dat het nu weer, het is hip.
Ja. En jij bent best wel, als ik zo naar je kijk, open en wat je zegt inderdaad, introvert, extrovert. Wat je ook wel vaak, wat ik wel eens vaak zie, is dat als ik een drag queen in drag zie en twee dagen later out of drag, is het een totaal ander persoon? Is dat ook een van die dingen die drag kunnen helpen in een persoonlijkheid?
Ik denk van wel. Ik bedoel, als je hetzelfde uitziet op een hak als zonder een hak, dan heb je een probleem. Ik vind het juist krachtig.
Zou wel makkelijk zijn.
Het gaat een heleboel tijd. Maar dat vind ik ook, als je mij gewoon zo ziet en je ziet, jullie hebben mij gezien in drag, dat is toch echt wel een wereld van verschil.
Ja, zeker. Ja.
Dat vind ik, dat is ook de kracht van the power of make-up, zoals Nikki Tutorials had gezegd.
Ja.
Dat je door middel van just adding things, je kan je eigen persoon creëren, je eigen fantasie, en je kan doen wat je wil. Dus dat vind ik ook de kracht ervan.
En voelt het in een Stel dat je klaar bent met je optreden, ja. En je hebt je afgesminkt en je komt weer terug en niemand herkent je.
Heerlijk.
Hoe voelt dat?
Heerlijk.
Ja?
Ja, want het nadeel is, kijk, als je eenmaal wat bekender bent, dan weten mensen ook hoe je eruit ziet. En voor mensen verwachten altijd dat je natuurlijk de persoon, dat mensen denken dat je dezelfde persoon bent. Dus, oh, gezellig en hoi en hoe. Je moet iedereen gedag zeggen. En als je dat niet doet, denken mensen, oh, wat een arrogante bitch. Maar dat is niet zo, maar je bent natuurlijk een hele andere energie in één keer, weet je wel? Dus dat is altijd iets waar je wel rekening mee moet houden. Dat mensen dat natuurlijk wel van je verwachten.
Dat je aanstaat eigenlijk.
Dat je aanstaat continu.
En is het eigenlijk is het een fulltime baan? Kan je ervan rondkomen? Nu niet met corona.
Nu niet.
Maar ik bedoel normaal gesproken, of is dat?
Als je het goed doet, kan je ervan rondkomen. En als alle kroegen weer open zouden zijn en alles zou lopen, kan je er goed van rondkomen als je hetgene goed doet.
Ja. Want hoe vaak, hoe ziet jouw week eruit?
Normaal zag mijn week eruit. Deed ik natuurlijk woensdag altijd de Fabulous Cocktail Wednesday in Taboe, standaard. Ja. Dan was ik, op zondag was ik te zien in de Amstel 54. Daar had ik mijn eigen avond natuurlijk ook met samen vier andere drag queens. En op dinsdag natuurlijk de Fabulous Bingo in de Queen's Head. En daarna had ik nog wat corporate events op een vrijdag of wat dingen. Dus, en daarna had ik nog mijn fulltime baan. Dus ik was best wel druk bezig eigenlijk.
Ja.
En hoe lang doe je erover om Tabitha te worden?
Als ik er zin in heb, dan is het... het kan binnen een...
Als het een leuke klus is.
Als het een leuke klus die goed betaalt, dan neem ik 1,5 uur tot 2 uur. Als ik mijn 150 euro krijg, 3 kwartier.
En als wij nou nu dit interview hadden gehad met Tabitha, dus je had hier nu full in drag gezeten. Ja. Wat was er dan anders geweest aan het interview? Of was het...
Ik denk dat het dan nog hysterischer was geweest, denk ik. Tabitha is natuurlijk wel full on. Dus als ik aan ben, dan ben ik aan.
Ja.
Dus dat heeft een manier van antwoord gegeven.
En Tabitha staat dus ook nooit uit.
Tabitha staat nooit uit, jammer genoeg. Dat zou je van sommige mensen horen.
En wat zou de kracht van drag zijn als je het in één zin zou kunnen...
Oh, dat is heel moeilijk in één zin. Ik denk dat de kracht van drag is dat je kan zijn wie je wil zijn, wanneer je wil zijn en hoe je wil zijn.
Het zou misschien voor iedereen wel eens goed zijn om gewoon...
Ik denk dat iedereen een keer op een hak... Dan begrijp je wat het is.
Heb jij wel eens gedaan, Bar?
Nou, ik...
Ja, op toneel wel.
Nee, ja. Nou, ik moest inderdaad een keer voor een reclame in drag. En toen heb ik het even gevoeld, maar ik ben nooit in de stad geweest
als... Het is een soort van empowerment. Nee. Ik raad het iedereen aan. En het klinkt misschien heel heftig, maar zodra je dat doet... Drag laat niet zien wie je bent, maar het brengt wel iets in je naar boven wat er eigenlijk al in je zit.
Dat voelde ik toen al wel een beetje, ja.
Dat
en jij, Den, heb jij wel eens?
Nee, in een voorstelling wel, maar het lijkt mij wel enig om dat een keer te doen.
Is het ook echt? Het is zoiets. Ik heb hetero mannen ook wel eens in drag gezet. En dat is altijd de meest rustige type. Het worden de meest hoerige travestieten. Dus echt, en de meest, oh ja, ik ben een net meisje. Ja, ja.
Ja.
Ik vind het ook ik vind drag queens vaak mannelijker dan mannen. Omdat die gewoon het durven. It takes balls, inderdaad.
En het doet pijn. Iedereen denkt, oh ja, gezellig. Je zit in een corset, mijn ballen zitten in mijn kont. Ik heb een plastic pruik op. Mijn nieren zitten ingesnoerd. Hoe denk je dat ik me voel?
Ja,
ik vind dat... En ook die verbindende...
Dat is wel een vraag die ik heb eigenlijk. Want je kan eigenlijk niet naar het toilet. Want er wordt getakt, heet dat toch? Dan werk je je ballen eigenlijk weg.
En je slurf.
Maar dat wordt vastgeplakt, toch?
Dat kan, ja. Als je echt de ballen hebt, zeg ik, dan plak je dat lekker vast.
Oh, ja,
maar soms kun je ook gewoon...
Maar dan wordt naar het toilet gaan moeilijk.
Begrijp je? Dus daarom ben ik gewoon fan van een te klein zwembroekje, kindermaatje, weet je wel. Je ballen terugdouwen en lekker moeilijk. Dat je denkt...
Afhankelijk van de klus weer.
Afhankelijk van de klus.
Ja, ik vind het ook zo mooi dat drag zou kunnen verbinden met elkaar. Dat het dus ook dat iedereen, als ze bij een bingoavond van jou zijn, iedereen zit daar. En iedereen is aan het applaudisseren en joelen voor een man met een pruik op.
Ja, maar dat komt, ik neem mensen mee in mijn fantasie, in mijn mood. En dat vind ik de kracht van drag. Ik kom op dat podium en je ziet, oh, gaan ze zelf een speltje doen. Maar uiteindelijk wil je dat ik die meid die daar vooraan zit met dat hoge tandvlees naar de moer stuur. En je weet dat er een foute bingo komt. Dat wil je.
Ja.
Want we zijn eigenlijk op zoek naar die sensatie. We willen dat eigenlijk. Dus eigenlijk zijn het eigenlijk your secret desires die ik eigenlijk op dat podium laat zien. Top?
Ja, het is echt... iedereen wordt er vrolijk van.
Ja, dat gaat
is gewoon,
het om.
Het is echt een magie.
Het moet iets positiefs zijn.
Ja.
Dat is wat mijn drag voor mij betekent. Wat ik altijd wil uitdragen. Iets positiefs, iets leuks. Je moet dat je bingo naar huis gaat. Je zit in de taxi. Of dat je denkt, oh, ik heb zo'n leuke avond gehad.
En is de draggemeenschap in Amsterdam een hechte gemeenschap?
We kennen elkaar natuurlijk. Hè? Okay. Ruim, we kennen elkaar natuurlijk. Want er zijn zoveel kroegen en maar zoveel jobs. Ja. Dus je moet elkaar heel snel kennen.
En waarschijnlijk maar een paar die het, net als
die
jij...
echt goed doen.
Overleven. Ja, nee, maar ja,
dat zeg ik ook altijd. Everybody can, iedereen kan een pruik op doen, maar ik doe het al ruim 20 jaar. En dat zie je, van waar ik geboekt word en wat ik doe, dat onderscheidt mensen.
Ja.
Dat mensen boeken je toch om wat je doet en wie je bent.
Ja.
Van, je kan wel een pruik op doen en er beeldig uitzien, maar dat wil niet zeggen
dat
je...
moet wel presteren, gewoon leveren.
Je moet presteren, je moet een zaal kunnen entertainen. En dus dat is wel even een dingetje.
Ja. Hey, Tabitha.
Ja?
Of Edson. Wij stellen aan het eind van elk gesprek stellen wij een vraag aan onze gast. En de vraag is, wat zou je missen? En in dit geval zou ik dan willen vragen, wat zou je missen als drag geen onderdeel zou zijn van je leven?
Oh, wat een hele goede vraag. Drag betekent alles voor mij. Drag is wie ik ben geworden. Drag heeft me heel veel kracht gegeven als persoon. Dus als het er niet meer zou zijn, zou het echt een leegte in mijn leven zijn. Want het geeft me kracht, het geeft me energie, het geeft me positiviteit. Het geeft me eigenlijk alles. Want het heeft mij geholpen door de meest moeilijke tijden in mijn leven. Door mijn meest trotse periode in mijn leven. En dus het heeft me echt heel veel gebracht. En het heeft me gevormd tot wie ik ben. Dus voor mij is dat heel belangrijk. Als het niet meer zou zijn, dan zou ik het even niet weten, denk ik.
Ja.
Nou, wat mooi.
Heel mooi.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
Ja, we gaan dit afsluiten. En daarmee sluiten we eigenlijk ook het hele seizoen af.
Ja.
We hebben 10 afleveringen gehad. Het is snel gegaan. Dus we willen heel graag alle gasten bedanken. En natuurlijk ook Edson, Tabitha. Heel erg bedankt.
We willen PwC bedanken.
Ja, Topcast Media.
En de Ademtoren, dat we hier elke week mochten opnemen. Met een prachtig uitzicht over Amsterdam.
Ja, het is binnenkort alweer de Pride Amsterdam. En op het moment dat wij dit opnemen, weten we eigenlijk nog helemaal niet hoe dit ingevuld gaat worden.
Maar hoe het ook gaat zijn, zorg dat je het viert. Wees trots op jezelf. En op elkaar.
En dan horen we elkaar weer in een nieuw seizoen. Allemaal heel erg bedankt voor het luisteren en
tot de volgende.
Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast van Barry Beyer en Danny Houtkoper. Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram @gewoonhomodepodcast of stuur een mailtje naar gewoonhomodepodcast@gmail.com. En vergeet niet te abonneren in jouw favoriete podcast app. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en de Topcast Media en is opgenomen in de Ademtoren. En de muziek is van Rutger de Becker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!